Goedemorgen gemeente, ouderen en jongeren, hartelijk welkom in deze dienst en ook de gasten en de luisteraars thuis bij kerkradio of internet. Van harte welkom. De voorganger is vanmorgen dominee Klomp. Twee schriftlezingen, Zacharia 11 vers 4 tot 17 en Matthäus 27 vers 1 tot 10. De kerkraad heeft de volgende mededelingen voor u. Vrijdag 12 februari is overleden in de leeftijd van 83 jaar zuster Wil Drent van den Bos, gewoond hebbend de Palmengrift 653. De begrafenis is op woensdag 17 februari op de Munnikenhof. Daaraan voorafgaand is er om 14 uur een dienst van woord en gebed in de aula van de begraafplaats. Gelegenheid tot condoleren is er na afloop van de begrafenis in genoemd uitvaartcentrum. Vrijdag 26 februari hopen Rien Bos, turfschip 58 en Henny Tellegen uit Apeldoorn te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van onze kerkenraad in de Helderingkerk te Hoenderlo om 15 uur. In deze dienst zal dominee van der Zwaag voorgaan en ze gaan in Apeldoorn wonen. Gisteravond zijn er ambtsdragers verkozen en door de kerkenraad benoemd. Tot ouderling de broeders G. Bosma, B. Post, L.J. Schuurman en A.P. Weststraat. En tot evangelisatieouderling broeder S.J. Driessen. Tot diaken zijn gekozen en benoemd de broeders B. de Graaf en A.M. Langelaar. Voor het einde van deze week zullen deze broeders een reactie geven op deze benoeming. De kerkenraad beveelt hen in uw voorbeden aan. Dan nog de collectes voor de slotzang, de eerste voor de kerk, de tweede kerkelijke kas voor de zending en bij de uitgang voor het bouwfonds. We gaan nu zingen Psalm 149 vers 1 en 5. En de kerkraad wenst u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en daarom de koning over alle koningen der aarde. Amen. Zoals meegedeeld is er een bejaarde zuster uit onze gemeente gestorven op 12 februari op de leeftijd van 83 jaar. We worden eraan herinnerd dat we allemaal sterfelijke mensen zijn, ook als we oud mogen worden. En dat het er dus op aankomt dat we in onze gezonde jaren een borg hebben voor ons hart en voor ons leven. Een koning, ook door de dood heen naar de eeuwigheid. Wij willen broeder Drent en ook de dochter die aan de Terborgstraat woont en de andere kinderen en de kleinkinderen straks in de voorbeden hartelijk aan de Heere opdragen. En ik heb daarom in verband met dit overlijden opgegeven om te zingen die bekende verzen uit Psalm 103, de verzen 8 en 9. Eerst gelijk het gras is ons kortstondig leven, maar ook maar's Heren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid, altoos dezelfde wezen. Ik mag u verzoeken op te staan en te zingen Psalm 103, vers 8 en 9. Wij stellen ons vooraf in geloof en verootmoediging onder de tucht en de toezegging van de heilige wet van de Heere. En aansluitend willen we zingen uit Psalm 19, vers 5. Des Heeren vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. En wat er verder volgt, Psalm 19, vers 5, na de wet van de Heere onze God. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde is of in het water onder de aarde. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. Maar hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. De eerste schriftlezing is genomen uit het Oude Testament, Zacharia 11, en daarvan de versen 4 tot en met 17. Zacharia 11 vanaf vers 4. Zo zegt de Heere mijn God, wijd die slachtschapen. Hun kopers doden hen, maar voelen zich niet schuldig. Hun verkopers zeggen, gelooft zij de Heere dat ik rijk geworden ben, en hun herders sparen hen niet. Voorzeker, ik zal de bewoners van het land niet meer sparen, spreekt de Heere. Zie, ik lever de mensen over, ieder in de hand van zijn naaste. en in de hand van zijn koning. Zij zullen dit land te gronde richten en ik zal hen uit hun hand niet redden. Daarom weide ik de slachtschapen, omdat ze ellendige schapen zijn. Ik nam voor mezelf twee stokken. De ene noemde ik lieflijkheid, de ander samenbinding. En ik weide die schapen. Ik roeide binnen 1 maand 3 herders uit, omdat mijn ziel hen niet langer kon verdragen. En ook had hun ziel een afkeer van mij. Toen zei ik, ik zal u niet meer weiden. Laat sterven wat sterft. Laat uitgeroeid worden wat dreigt uitgeroeid te worden. En laten zij die overblijven elkaars vlees verslinden. Daarop nam ik mijn stok lieflijkheid en brak hem stuk, om zo mijn verbond te verbreken dat ik met al die volken gesloten had. Op die dag werd het verbroken en zo hebben de ellendigen onder de schapen die mij verwachten erkend dat het een woord van de Heere was. Want ik had tegen hen gezegd, als het goed is in uw ogen, geef mij mijn loon, zo niet laat het na. Toen hebben zij mij mijn loon afgewogen, 30 zilverstukken. Maar de Heere zei tegen mij, werp dat de pottenbakker toe, een mooie prijs waarop ik door hen geschat ben. Daarop nam ik de 30 zilverstukken en wierp ze in het huis van de Heere, de pottenbakker, toe. Toen brak ik mijn tweede stok, samenbinding, stuk, om zo de broederschap te verbreken tussen Juda en Israël. De Heere zei tegen mij, neem u nogmaals de uitrusting van een dwaze herder, want zie, ik zal een herder in het land doen opstaan naar wat dreigt uitgeroeid te worden, zal hij niet omzien. De jonge dieren zal hij niet gaan zoeken. Wat gebroken is, zal hij niet genezen. Wat nog overeind staat, zal hij niet verzorgen. Maar hij zal het vlees van de vette dieren eten en hun hoeven zal hij afrukken. Wee de herder van niets, die de kudde in de steek laat. Het zwaard zal zijn arm treffen en zijn rechteroog. Zijn arm zal helemaal verstijven. Zijn rechteroog zal helemaal dof worden. En dan uit de evangeliën. Matthäus 27. Matthäus 27, vers 1 tot 10. Waar het beeldrijke verhaal, dat toch ook een donkere kant heeft, op een bepaalde manier terugkomt. Matthäus 27, vers 1 tot 10. Toen het ochtend geworden was, kwamen al de overpriesters en de oudsten van het volk met betrekking tot Jezus gezamenlijk tot het besluit hem te doden. En zij boeiden hem, leidden hem weg en leverden hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. Toen Judas, die hem verraden had, zag dat hij veroordeeld was, kreeg hij berouw. En hij bracht de 30 zilveren penningen bij de overpriesters en de oudsten terug. En zei, ik heb gezondigd, want ik heb onschuldig bloed verraden. Maar zij zeiden, wat gaat ons dat aan? U moet maar zien. En nadat hij de zilveren penningen de tempel ingegooid had, vertrok hij. En hij ging heen en hing zich op. De overpriesters pakten de zilveren penningen en zeiden, het is niet geoorloofd die in de offerkist te leggen, omdat het bloedgeld is. En nadat zij beraadslaagd hadden, kochten ze daarvan de akker van de pottenbakker als begraafplaats voor de vreemdelingen. Daarom wordt die akker tot op de dag van vandaag bloedakker genoemd. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. En ze hebben de 30 zilveren penningen genomen, de waarde van de geschatten die zij geschat hadden uit de Israëlieten. En ze hebben die gegeven voor de akker van de pottenbakker, zoals de Heere mij bevolen heeft. Tot zover de lezing van Gods woord. Wij willen samen bidden en danken. En ik heb een aantal broeders en zusters voor wie we willen bidden en voor wie we en met wie we willen danken. Broeder en zuster E. van Appeldoorn Methorst van de Bergvink. Zij kwam na een geslaagde knieoperatie thuis uit het ziekenhuis. En broeder en zuster Bart en Rita Boers van Harm van de Meentdijk. Die waren op 8 februari 25 jaar getrouwd. Dan is er een zoontje geboren bij de familie van Leeuwen van de Zebravink. Jareb Benjamin. De familie is bezig om over te komen naar onze gemeente. En als dat zijn beslag heeft gekregen, zal het kindje ook worden gedoopt. Dan zijn ook teruggekomen uit Madagaskar Chantal de Bruin en Fred Mak. Waar we de heren ook voor willen danken. En uiteraard voor broeder Drent en zijn kinderen en kleinkinderen willen we voorbeden doen. Nu vrouw en moeder en oma is gestorven. En we willen ook Roel en Alice Simons hartelijk aan de heren opdragen. Nu Alice en Roel weer een moeilijk bericht te verwerken hebben gekregen. En zij nog voor behandeling verblijft in het ziekenhuis in Duitsland. Mag u voorgaan in gebed en dankzegging. Wat is dat rijk, heren, dat we op de gebedsplaats bij een open woord onze ogen mogen sluiten en onze handen vouwen om op u de heren te zien. Dat kan thuis ook in het bidvertrek in de binnenkamer. Maar het heeft ook diepe betekenis in het midden van de gemeente. Alle die bidden hebben geleerd, die mogen alle vreugdevolle en droevige dingen van het leven, van hun bestaan, persoonlijk en samen brengen als voor uw aangezicht. In het diepe besef dat u over alle dingen gaat en dat u de leiding houdt. Dan komt u de dank toe, heren, van jubilea en van nieuw leven dat we ontvingen. En dan mogen we ook bidden, pleiten, bidden en biddend pleiten. Als er moeilijke dingen te verwerken zijn. Of als het levenseinde in zicht komt. Heere, wat groot dat u een God van het leven bent. En dat wij, als we genade kennen, daar iets van mogen verstaan. En daarom achter die God van het leven aan verlangen te komen. En dat willen we ook in deze morgendienst doen, heren. Door wet en evangelie spreekt u van zonde en genade, van gericht en verlossing. Heren, leg het aan ons hart in het kostbare offer van de Heer Jezus, zodat we van dood levend gemaakt zijn en uit dat leven van u verlangen te leven en te groeien in de genade van die Christus. En als wij nog geen band persoonlijk aan u hebben, heren, wilt u dan ons daartoe brengen? En dat we ons zouden bekeren in het verstaan van uw beloften die dat willen uitwerken. Wij willen bidden voor broeder Drent en voor zijn kinderen, voor Gerda in het bijzonder, maar ook voor de andere kinderen en de kleinkinderen. Nu vrouw en moeder en oma gestorven is op een hoge leeftijd. Maar toch worden we in het sterven herinnerd aan de broosheid, de zondigheid van ons bestaan. Maar we mogen geloven ook dat u voor alle die in u vertrouwen, u juist zich als levende wilt ontfermen over doodschuldige zondaren. Heren, we bidden voor onze broeder, wilt u hem troost en kracht schenken in de omstandigheden waarin hij is. Ook de dochter die, Gerda, die zo lang aan de Terborgstraat voor vader en moeder ook gezorgd heeft. Fijn dat ze dat kon doen. Wees ook met de andere kinderen en de kleinkinderen, heren. We kennen elkaar niet, maar dat ze u toch zouden mogen kennen of leren kennen. En u willen volgen op al uw wegen. Gedenk de familie als er een begrafenis is komende week. Wij zijn dankbaar met de familie van Leeuwen en voor de familie van Leeuwen dat hun vierde kindje geboren is, Jareb Benjamin. En zegen als we nieuw leven uit uw hand mogen ontvangen, heren. Zegen de moeder en de vader en de broers En ook deze kleine, wat hebben we toch nodig? Sterkte en kracht en vooral ook uw genade. Geef het de ouders om hun kinderen voor te kunnen gaan in een leven dat van u getuigt. We zijn dankbaar dat Fred Mak en Chantal de Bruin weer thuis kwamen uit Madagaskar. Na zo'n gezegende periode op Mercy Ships. Heren, wat een zegen dat ze zich met hun kunde en kennis mochten inzetten voor de allerarmsten. Om in operaties die uitgevoerd zijn toch eenvoudig te laten zien tekenen van het nieuwe koninkrijk. Waarin niemand meer zal zeggen ik ben ziek. Dankbaar dat ze weer bij hun gezinnen zijn in het midden van onze gemeente. Zegen het werk van Mercy Ships, heren. Wat een bijzonderheid dat zo'n schip mag uitvaren naar die delen van de aarde waar het meest nodig is. En dat dan in uw naam. We zijn dankbaar met en voor zuster van Appeldoorn Methorst. Na een knieoperatie weer thuis. Geef dat alles wat klachten was weggenomen mag zijn, zodat ze haar been weer goed kan gebruiken. We zijn dankbaar met en voor broeder en zuster Bart en Rita Boers, dat ze 25 jaar getrouwd mochten zijn en dat met hun kinderen dankbaar mochten herdenken. Het is hun ook een behoefte om het in het midden van de gemeente openlijk bij u de Heere te brengen in de dank. En dat willen we ook hartelijk doen, Heere. We danken u met en voor hen, ook voor hun betrokkenheid in het midden van onze gemeente. Zegen ze en stel ze ook tot een zegen verder. Wij danken u dat we gisteravond een goede verkiezingsvergadering mochten hebben. En dat u in eensgezindheid ook ons bijeenbracht om in biddend opzien tot u, de koning van de kerk, onze stem uit te brengen. En we bidden voor de verkozen en benoemde broeders, heren, of u ze heel nabij wilt zijn in deze week van bezinning. En kon het zijn, wilt u ons nog verblijden met een positieve uitslag, zodat het werk op kerkenraadsniveau door zou kunnen gaan. Maar dat bedoelt het grondvlak van de gemeente, opdat zondaren u zouden leren kennen als zaligmaker, opdat uw volk en kinderen versterkt en bemoedigd zouden worden in het allerheiligst geloof en zo u uiteindelijk geëerd. Heere, ontfermt u zich ook in de toekomst over ons. We bidden ook voor Roel en Alice Simons, nu er weer moeilijke berichten waren in de achterliggende tijd en Alice nog in het ziekenhuis in Duitsland verblijft. Heere, wilt u de artsen die haar behandelen de genade schenken en kennis om de pijn te minderen en haar te begeleiden in deze fase van het leven. Wilt u Alice van harte kracht en sterkte en zegen geven, heren. En ook Roel en de kinderen, we bidden ook voor het gezin. En voor broeder en zuster Simons van de Balk en andere familieleden. Maar wees heel bijzonder nabij in deze toch moeilijke weg, o heren. Dat we in overgave en geloof achter u de Heere zouden mogen aankomen en dat u laat merken dat u van ons afweet en dat u in soms heel moeilijke omstandigheden toch geeft wat we niet kunnen missen, wat we nodig hebben en wat we van u persoonlijk mogen ontvangen. Wij bidden ook dat er in de gemeente veel gebed zal zijn en zo veel kracht zal ontvangen worden om deze weg te gaan. Heren, we leggen het aan u voor. Biddend afzien van onszelf en ziende op de levende Christus, wilt u Alice en ons allen bedienen uit hem. We bidden het uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking, gemeente, uit Psalm 50. En daarvan de versen 5, 6 en 9. Roept in de nood tot mij, uw God en Heere, dan help ik u en gij geeft aan God de eer. Psalm 50, vers 5, 6 en 9. zingen straks na de preek uit Psalm 23 de coupletten 2 en 3. Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden. Uw stok, uw staf zal mij altoos behoeden. Gij troost mijn ziel en richt in mededogen de tafel aan voor mijn hateren ogen. Psalm 23, vers 2 en 3, straks. Op deze Leidenszondag, gemeente, heb ik een tekst genomen uit het Oude Testament, Zacharia 11. En daarvan vers 12 en vers 13. De tekst voor de preek is Zacharia 11. Vers 12 en vers 13. Want ik had tegen hen gezegd, als het goed is in uw ogen, geef mij mijn loon, en zo niet, laat het na. Toen hebben zij mijn loon afgewogen, 30 zilverstukken. Maar de Heere zei tegen mij, werp dat de pottenbakker toe, een mooie prijs waarop ik door hen geschat ben. En daarop nam ik de 30 zilverstukken en wierp ze in het huis van de Heere, de pottenbakker, toe. En geliefde gemeente, God is een sprekende God. Dus hij voert het woord naar zijn volk. Maar hij is ook in die zin een sprekende God, dat God ook van zich doet spreken als hij aanschouwelijk onderwijs geeft. Wij zijn van die hardhorende mensen, van nature zeker, en ook na ontvangen genade. En daar voorziet de Heer in door dan op een bepaalde beeldende manier dezelfde boodschap toch over het voetlicht te brengen. Met de bedoeling dat u het zou horen, dat het in uw hart zou dalen en dat u het zou verstaan. En zo weten we bijvoorbeeld dat Jeremia eens een keer in Jeruzalem met een zwaar juk door de nauwe straatjes moest lopen, als een beeld voor het volk. En we weten dat Hosea met een overspelige vrouw moest trouwen, om te laten zien dat God toch nog van overspelige mensen houdt en hun liefde wil geven. En zo zien we in onze tekst dat er ook een schouwbeeld komt, aanschouwelijk onderwijs. Zacharia moet zich namelijk verkleden als een herder, in herdersgewaad, en zelfs ook met die stok en die staf waarvan we straks zullen zingen uit Psalm 23. Een stok en een staf, de uitrusting van een herder. Een staf was voor de zachte leiding, ook de vaste leiding, maar ook de lieflijke leiding. En een stok was om eens een tik mee uit te delen. En de herder had die beide staven, die beide stokken in zijn hand. Dat heeft een schaap ook wel eens nodig, dat hij met een stok een gevoelige tik krijgt, met de bedoeling dat hij niet van de Heere zal afdwalen, maar naar de Heere toe zal gaan. Maar de mensen aan wie Zacharia moet schrijven, die zijn eigenlijk dat herderlijke werk van God zo zat. Ik zeg het expres maar zo, omdat de Heere er zelf verdriet aan heeft. Dat de Heere op een bepaald moment die ene staf lieflijkheid al verbreekt. Nou, dat is ook aanschouwelijk onderwijs, hè? Hij had ze er ook mee geslagen, want ze kwamen in de ballingschap terecht. Maar die roede hadden ze niet gevoeld. En dan breekt de Heere die staf lieflijkheid al stuk. Niet in grillige toren, zoals een mens dat wel eens verkeerd kan doen. Maar in liefde die gekrenkt is. Maar dan zegt de Heere tegen Zacharia, en zo kom ik bij de tekst. Zacharia, nou zijn slecht naar me luisteren. Nou moet je je uitdossen als een herder. En dan moet je zo naar het volk gaan. en tegen het volk zeggen: jullie hoeven me niet te dienen. Maar zeg dat dan. Want als je me wilt dienen, en dat heb ik het liefst, dan wil ik zo graag dat je me vrijwillig dient. Dat werkt de Heilige Geest toch in het hart van Gods kind. De Heere heeft een zeer gewillig volk in de dag van zijn heerkracht. En daarom zegt God tegen Zacharia: vraag ze maar, zeg maar tegen ze, geef mij mijn loon. En zo niet, laat het na. Maar laat het duidelijk zijn. Of we dienen van heler harte, of we nemen voor altijd afscheid van elkaar. En zo kom ik bij het thema voor de preek. Ik vat de tekst samen. Hoeveel is de zaligmaker u, jou eigenlijk waard? Want als u meegelezen hebt, dan ziet u dat bij Zacharia mij, met een hoofdletter staat, hè? Maar de Heere zei tegen mij, dat is Zacharia in de tekst, maar uiteindelijk wordt Christus bedoeld. Dus daarom die thema, hè? Hoeveel is de zaligmaker u, jou nu eigenlijk waard? Drie gedachten. De vraag gesteld, het loon geteld en de uitkomst vermeld. Ik herhaal. Hoeveel is de zaligmaker u, jou nou eigenlijk waard? De vraag gesteld, het loon geteld, de uitkomst vermeld. Dat beeld van de herder, hè, zoals Zacharia zich hier nu moet verkleden, dat is eigenlijk het beeld van God. Vanaf het verloren paradijs heeft God herderlijk zich ontfermd over zijn kinderen. Hij zoekt het beste voor zijn volk, altijd maar weer door. Ook als dat volk in ongehoorzaamheid volhardde. De profeten waren legio, en die sprekende God heeft vanuit zijn hart gesproken dat hij niet uit was om ze naar de hel te brengen, maar hij wilde ze aan zijn hart drukken om ze thuis te halen en eeuwig feest met hen te vieren. Maar ze volharden in hun harthoorzaamheid. En dan krijgen ze die gevoelige tik met die stok, dat ze in de Babylonische ballingschap terechtkomen. Maar hier in de tekst, Zacharia 11, daar komen ze alweer terug uit de Babylonische ballingschap. 70 jaar lang. Nou, dan denk je, dat is therapie geweest. Hè? Dat is maar niet alleen een strafexpeditie, dat is therapie geweest. Dat zal wel geholpen hebben. Dan zullen ze wel hun hart open hebben leren stellen voor de Heere. Maar nee hoor, het heeft eigenlijk niks geholpen. En dan is die staf al gebroken, hè? Die ene staf van de liefelijkheid. Hè? God blijft wel de liefelijke God hoor, maar in zijn toorn denkt hij nog aan zijn ontferming. En dan stelt de Heere de vertrouwenskwestie. In die uitgedoste figuur van de herder moet Zacharia nu naar het volk toe en de vraag stellen die het thema voor de preek is. Hoeveel is de zaligmaker jullie nou eigenlijk waard? Hoeveel is God nou eigenlijk waard? Ja, gemeente, en laten we ook maar dichter bij onszelf halen. Want kijk, wij kunnen ook zo heel gemakkelijk de Heere in het beklaagde bankje zetten. Hè? Als het niet gaat zoals wij misschien in ons gebed van de Heere hadden verwacht. Dan kunnen we nog wel eens zeggen of denken, nou als dat liefde is. Ja, maar pas op, hè, pas op. Want de Heere trekt zijn handen nog niet helemaal van dat volk af. Die staf samenbinding houdt hij nog vast. Dus hij wil ze wel met hem samenbinden. Als God helemaal zijn handen van ons af zou trekken, dan zou het helemaal een hel op aarde worden. Natuurlijk is er wel wat aan de hand. Denk aan het probleem Israël en de Palestijnen. Denk aan het probleem met de islamitische strijd en die onderlinge strijd ook en die moordpartijen. Denk aan de vluchtelingenproblematiek, de hongergebieden, het lijden in deze wereld. Maar het kan nog veel erger als God ook die andere stok zou verbreken. Dat doet de Heere niet. En dan stelt hij dus de vertrouwenskwestie. De terugkeer van Israël, die ballingen die terugkomen in de stad Jeruzalem, die moeten nou maar antwoord geven op die vraag. Geef mij mijn loon. Je mag van me af, zegt de Heere. Ik heb het liever niet. Maar als je me dan wilt dienen, doe het dan ook voor 100%. En daarom, hoeveel is de Heere, de God van zaligheid, nu je eigenlijk waard? Geef mij mijn loon. Hem graag dienen of helemaal niet. Voelt u het, gemeente? Voelt u waar het naartoe gaat? Zullen ze de herder volledig accepteren? God wil het volk wel accepteren. Maar daar kan maar... Daar staat een prijs tegenover. Hè? De prijs uiteindelijk van het bloed van de Heer Jezus. Dat kan maar zo niet. En daarom die vraag. Hè? Breng mij mijn loon. Zal dat volk die goede herder accepteren? Zullen ze zich door hem laten leiden? Zo moet Zacharia hier de vertrouwenskwestie stellen. De vraag wordt gesteld. Laten we proberen naar onszelf toe te halen, gemeente. Mag ik het zo zeggen? In deze oud-testamentische vraag tegen een nieuw-testamentische achtergrond. En vraagt de Heere mij. Heb ik hem nou zo lief? Zo echt lief zoals hij het waard is? Je zou het beeld van een loonlijst kunnen gebruiken. Hè? Staat hij nou bovenaan in de waardering van zijn goedheid en van zijn genade op mijn loonlijst? Op hoeveel schat u nou de zorg van de goede herder? Oh, we geloven wel, dat denken we wel, hè. Maar leven we daar ook uit, hè? Dat is het punt, hè. Dat is het punt, hè. Is dat geen wonder, gemeente, dat die goede herder, waarvan soms lijkt of hij zich niet meer met de wereld bemoeit, maar dat hij toch nog zoveel goede gaven geeft. Dat we gezond mogen zijn. Dat we werk hebben. Dat we in ons werelddeel in ieder geval ook vrij kunnen leven. Openlijk voor de naam van de Heere mogen uitkomen. Zijn dat geen weldaden van de Heere? En dat is al begonnen toen ik klein was. Toen mijn ouders me meegenomen hebben aan de hand naar de kerk en naar de Heere Jezus middelijkerwijs. Of als je misschien van buiten de kerk komt. Dat je verkering kreeg met iemand die wel naar de kerk ging. En je mocht meegaan. En je mocht gegrepen worden door die sprekende God. Die het zo waard is om gediend te worden. En zo mocht je ook echt bij de kerk komen. Als een verloren schaap misschien. Maar dat de Heere deze herder heeft opgezocht. Totdat hij je vond en terugbracht in de schaapskooi. Nou, en het diepste is wel, als het om de waardering van deze herder gaat, dat deze God bij Zacharia nu in het Nieuwe Testament zijn zoon heeft overgegeven als zoenoffer voor de zonderschuld van al Gods volk en kinderen. En dat we hem mogen zien, dat we op hem mogen leren zien en dat de Heilige Geest dat in ons hart wil leggen. Zo dat je eigenlijk geen prijs kunt bedenken die overeen zou komen met de waarde van de Heere. Zo groot is hij. Zo diep daalt hij neer. En zo'n hoge prijs heeft de Heere Jezus betaald in zijn kostbaar bloed. Hij beladen met de schuld van Gods volk. Hij zinkt weg in de duisternis van het godsoordeel dat wij hadden verdiend. Opdat ik in het licht zou mogen staan. Opdat ik er zou mogen opstaan. En achter de Heere aankomen. Bijzonder, gemeente, als u dat mag getuigen. Als de Heilige Geest dat met het offer van de Heere Jezus heeft gedaan. En weet u wat dan zo rijk is? Dan heeft hij de beste niet uitgezocht uit dat volk. Nee, dan legt hij dat offer in schuldige harten. In zondaarslevens. Dat is nog het grootste wonder. Dan komt die waarde van de Heere zo op de eerste plaats te staan. Het zoenoffer dat alle schuld verzoent. En dat het leven vernieuwt. En dat je een nieuwe toekomst geeft achter deze levende herder aan. Dat is ontdekkend en vertroostend in het leven van de Heilige Geest. De losprijs voor velen mensen die de hel hadden verdiend. Die mogen de hemel binnengaan door Jezus, op kosten van niemand anders dan de grote herder van de schapen, die zich als een lam van God onder het gericht heeft laten brengen aan het kruishout van Golgotha. Op hoeveel schat u nu, op hoeveel schat jij nu je zaligmaker? De vraag gesteld. Het tweede is het loon geteld. Breng mij mijn loon, zegt de Heer. Nou, u voelt er zeker een spanning, hè, in de samenspraak tussen de Heer en Zacharia. Wat zal de reactie zijn? Hoeveel zullen ze afwegen? 30 zilverstukken. Spaart er van iemand van jullie munten, kinderen, jongeren, of misschien vader of moeder of opa en oma? Dan moet je eens kijken straks of er misschien nog zilveren rijksdaalders van koningin Wilhelmina in het album zitten. Daar kun je het mee vergelijken, wat hier in de tekst staat. 30 zilverstukken. Nou, als je nou 30 zilveren Wilhelmientjes hebt, hè, in je geldalbum, in je muntalbum, nou, dan heb je heel wat. Dat is kostbaar, hoor. Prachtig, vooral als ze er mooi uitzien. 30 zilveren rijksdaalders. Ja, en toch verkijk je niet op die waarde. Want als je de Bijbel erop naleest, 30 zilverstukken, in Exodus 21 bijvoorbeeld, als het gebeurde op het land dat een os, dus voor een ploeg, hè, dat die een slaaf doodde, per ongeluk, hè, dat is een bedrijfsongeval, dan moest je voor zo'n gedode slaaf 30 zilverstukken betalen aan de eigenaar van die slaaf. De vervangingswaarde voor een gedode slaaf is 30 zilverstukken. En dan komt de tekst in een ander licht te staan. Wat een minachting. Wat een minachting. Maar de Heere zei tegen mij, werp dat de pottenbakker toe. Een mooie prijs waarop ik door hen geschat ben. Een mooie prijs, hè? Dat is natuurlijk ironisch gezegd in vers 13. Zoals je bijvoorbeeld, als je gaat voetballen in de kamer, dat mag natuurlijk nooit van je moeder, hè? En je doet het toch. En je de bal, dan schop je mee tegen de mooie vaas aan die nog van oma was. En die valt in 1000 stukjes op de grond. Dan kan moeder wel eens zeggen, nou mooi hoor dat je dat gedaan hebt. Nou, dat is eigenlijk de teneur van de tekst. Een mooie prijs hoor. Hoort u de minachting van God erin? Dat je mij schat op de prijs van een gedode slaaf. Dat is het eigenlijk. Die 30 zilverstukken, het loon geteld. God getaxeerd op de waarde van een dooie dienstknecht. Maar zo typeert God nou via Zacharia de godsdienst van die Israëlieten die terugkeren uit de Babylonische ballingschap. Want als God een soort slaaf van je is, nou een slaaf die kun je bevelen geven, hè? Die span je voor je karretje. En als je zegt linksaf, dan gaat de slaaf linksaf. En als je zegt rechtsaf, dan gaat de slaaf rechtsaf. Zo is de godsdienst voor veel mensen. God spannen voor je karretje. En je kunt God bevelen geven. En God moet precies doen wat op jouw verlanglijstje staat. En o wee, als God dat niet doet, dan dank je hem af. Nou, dat is eigenlijk de inhoud van de tekst. En dan kan het ook heel dicht bij ons eigen huis en bij ons eigen hart en bij ons eigen handelen komen. Ja, het is prachtig als mensen nog zeggen te geloven in God. Dat is prachtig, maar daarmee is nog niet alles gezegd. Wie is nou God eigenlijk voor je? Hoe bepaalt hij nou ook in het dagelijkse leven je doen en laten? Hoe is hij in je hart? Woont de Heer Jezus in je hart? En dan blijkt dat voor veel mensen de godsdienst een soort dienstknechtsgestalte is. De slaaf, die spannen wij voor het karretje. En dan hoef je niet echt met hem bezig te zijn. Nee, je geeft in je gebed gewoon door wat jij wilt dat er gebeuren zal. En Heere, geef me dit. En Heere, geef me dat. Hè? Gewoon doorgeven wat jij wilt ontvangen. Daar is hij toch voor? Nou, dat is het beeld van Israël. Hè? Maar laten we maar niet naar een ander kijken, mensen. Laten we maar niet naar een ander kijken. Dan is God ervoor, net als die slaaf die de vuile werkjes op moet knappen. Waar we zelf niet onze handen aan vies willen maken. Of zelf niet aan toekomen. God wilt u dit. God wilt u dat. Dat is een makkelijke hulp in moeite die je zelf niet aan kunt. En dan kan het alleen buitenkant zijn. Hè? Zoals Israël de offers nog wel bracht. Maar het was buitenkant. En dan zegt God, ik kan niet meer aanzien. Hè, die gebeden en dat reukwerk. Doe het van voor mijn ogen weg. Geef mij mijn loon. Nou, een mooie prijs hoor. Een mooie prijs. En als die slaaf niet wil dan zoals ik wil, dan dank ik hem af. 30 zilverstukken voor een gedode slaaf. Wat heb ik eigenlijk aan dat geloof? Ik kan het zelf nog veel beter. Ik kan het ook wel zonder God. En dan danken we hem af voor 30 zilverstukken. Nog gemeente, vanzelf denkt u aan de man die 30 zilverstukken voor de Heere Jezus uittelde. Ik heb het met u gelezen, het aangrijpende hoofdstuk. Matthäus 27 uit het Nieuwe Testament. Dat is nou een verlengstuk van de geest uit Zacharia 11. Dat is een verlengstuk van de opstelling van Israël tegenover de Heere Jezus Christus. Dat zijn nou die trouweloze herders, hè, die in Zacharia 11 genoemd worden. Die de Heere aan de kant heeft gezet met de bedoeling dat hij zelf goed herder over hen zou zijn. Maar ze hebben niet voor hem gekozen. Ze hebben tegen hem gekozen en ze danken hem af voor 30 zilverstukken. Dat is dus mogelijk, hè? Zoals Judas dat deed. Zo dichtbij en zo ver af toch. En dat God in zijn hoogste vorm van liefde zo behandeld wordt. Hè. Je gaat verloren niet vanwege je vele zonden, want wie is daar zonder? Maar als je op dit punt, hè, God in zijn hoogste vorm van zondaarsliefde, de gave van zijn lieve zoon, Jezus, voorbij gaat, dan en daarom ga je verloren. Vreselijk. Vreselijk is dat. Hè? Dat is niet vanzelfsprekend, gemeente, dat ik alles geef. De hoogste prijs voor die lijdende Christus. Dat hij mij alles waard is in het leven. Dat wordt niet met de paplepel ingegoten. Dat is het werk van de Heilige Geest. Ik zei het ook al in het eerste punt. Die past Christus toe aan het hart. Hè? En als dat gebeurt, Dan word ik zondaar voor God. Maar dan wordt hij levend de Heere. En zo dierbaar en waardevol en groot. Groter dan ik me ooit voor kan stellen. Als ik dat volbrachte werk van Christus nodig krijg. En als ik dat volbrachte werk van de Heere Jezus op waarde ga schatten. Dan weet ik dat ik niet maar losgekocht ben met zilver of goud om in het beeld te blijven. Maar dat ik losgekocht ben met zijn eigen bloed, met zijn eigen leven, met de kostbaarheid van zijn tere offer. En dan wordt het zo anders, gemeente. Dan is hij voor mij die machtige Heere, die genadige God. Dan is hij voor mij die levende herder, het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt en heel bijzonder ook mijn schuld en zonde. Dan is hij geen waardeloze slaaf, nee, dan wil ik zijn dienstknecht zijn. En dan wil ik voor hem leven en met hem leven en door hem leven. En dan leeft het in mijn hart. Met Mephibosheth, zoals die zei. Wat is uw knecht, uw dienstknecht, slaaf staat er dan. Dat u hebt omgezien naar een dode hond, zoals ik ben. Dan gaan we hem waarderen, van binnenuit en ook aan de buitenkant. Dan wordt zijn woord ons zo dierbaar en leidraad. In heel het leven, in de binnenkamer, maar ook in het maatschappelijke leven. Dan voegen we ons bij de gemeente van harte, met overtuiging en met inzet. Dan willen we eens een weg zoeken vanuit het woord. Door deze wereld van 2016, waarin zoveel narigheid is. Dan hebben we zijn volk lief. Dan zullen we de zondag ook koesteren als een dag die de Heer apart gezet heeft. Om te leven voor hem en voor zijn dienst en voor elkaar. Dan staan we aan de voet van het kruis in verwondering dat het daar gebeurd is. Maar het kruis is leeg. Dan is het graf leeg, want hij leeft, hij is opgestaan. En dan leven we onder een geopende hemel, waarin door de Heer is thuisgekomen en de leiding gehouden heeft in de wereld en over de kerk. En dan staan we daar niet met de krokodillentranen van de vrouwen van Jeruzalem van weleer, hè, die huilden om de Heer Jezus. Maar dan zullen we ook tranen kennen dat wij in die waarde voor de Heer nog zo vaak onder de maat blijven. En dat hij het toch zo verdiend heeft. Hè? Ik wil hem al mijn liefde waardig schatten. Omdat hij mijn rechterhand wilde vatten. Dankbare tranen. Een dankbaar leven om hem te waarderen. En als u daar nog buiten staat. Hè, dan die herder. Die herder die niet maar verkleed is. Hè, Zacharia was verkleed. En dat was aanschouwelijk onderwijs. Maar deze herder in de troon is niet verkleed. Dat herdersambt en dat herderswerk, dat zit in zijn hart. En dat zit in zijn hoofd en dat zit in zijn handen. En dat bedient hij door de Heilige Geest zo dat je ook aanschouwelijk onderwijs krijgt. Want dan ga je Jezus voor ogen geschilderd krijgen, zegt Paulus in de Galatenbrief tegen de gelovigen. Prachtige lijngemeente. En dan ga je alles in hem zien en alles uit hem ontvangen. En dan geeft hij alles wat u nodig hebt. Als het voorspoed is, maar ook als het tegenspoed is. Als het leven nog voor je ligt en je toelacht. Maar ook als u misschien binnenkort moet sterven. Want ook op de dood heeft hij een antwoord in zijn offer en in zijn opstanding. En dat niet voor zichzelf, maar voor allen die op hem vertrouwen. Een levende herder. Mensen dan, die 30 zilverstukken, die 30 zilverlingen, dat wordt de prijs van een gewaardeerde dode slaaf. Maar dit is niet in geld uit te drukken, want het gaat om een dankbaar leven. En dan hoeven dat niet altijd mooie woorden te zijn, al hoort het gepraat er ook bij, hè? Hoe praat je over de dingen. Maar dan kan dat ook een hartelijke belijdenis zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan die Samaritaanse vrouw, u bent het. Ik denk aan de Canaanese vrouw, aan Nicodemus, aan Petrus, aan Thomas, mijn Heere en mijn God. Gemeente, wat een zegen. Als we zo het loon uitgeteld krijgen, nee, dan bedoel ik het dat Christus de prijs van zijn verlossing in ons leven legt. En dat wij daaruit, uit die prijs mogen leven van het losgeld van zijn offer, maar ook de prijs tot lof van God. En dan ben ik bij derde gemeente. Op hoeveel schat u jij nu eigenlijk je zaligmaker? Dan wordt die uitkomst vermeld, hè? Kijk, als Judas die, we hebben het gelezen, aangrijpend vind ik het altijd weer, Matthäus 27. Als Judas die 30 zilverlingen uit zijn hand gooit, hè? Hij vlucht eigenlijk, daar begint het al. Hij vlucht naar de verkeerde hoge priester. Hij had nog naar Jezus moeten vluchten. Hè? Maar hij vlucht naar de kerkleiding van die tijd. En let erop wat ze zeggen. Hè? Die geestelijke, zogenaamd geestelijke leidslieden. Wat hebben wij ermee te doen? Zoek het zelf uit. Nou ja, dat is vreselijk. Hè? En als hij dan die zilverlingen door de ruimte van de tempel gooit. Dan is het gedaan met Judas' rust. Dus dan trekt Jezus zich helemaal terug uit Judas leven. Dan is hij een schaap dat moedwillig de kudde verlaat. En dat gaat nooit goed. Dat gaat nooit goed. Al had Judas natuurlijk nooit persoonlijke band aan de Heere Jezus. Maar er gaat altijd nog een heilzame invloed van de heiland uit als je met hem omgaat. Maar Judas die moet er van af. Het geld brandt in zijn zak. En u weet wat zijn toekomst werd. Maar de Heere weigert het geld. Dat staat al in onze tekst. Maar de Heere zei tegen mij, werp dat de pottenbakker toe. En daarop nam ik de 30 zilverstukken en wierp ze in het huis van de Heere de pottenbakker toe. Zat er een pottenbakker op het tempelplein? De exegeten verschillen van mening of dat wel of niet zo was. Het is wel een symbolisch gebaar, gemeente. Op het tempelplein waren altijd veel mensen. En die keerden dus terug uit de ballingschap. En dan moest Zacharia als die verklede herder op dat tempelplein die zilverstukken van zich afsmijten onder vele getuigen. En dan zeggen, voor de pottenbakker! En een pottenbakker, als wij naar een pottenbakker gaan hier in Nederland, dan moet je een dikke beurs meenemen. Want dat is kunst, niet waar, daar moet je voor betalen. Dan heb je aan 30 zilverlingen niet genoeg. Maar zo wordt dat hier niet bedoeld. De pottenbakker in die tijd, dat was de man die eigenlijk, wat tegenwoordig de plastic zakjes zijn om boodschappen te verpakken, zo potjes maakte als een verpakkingsmiddel. Het was dus een wegwerpartikel. Als je thuis kwam, dan kon je zo'n potje waar je het in bewaard had weggooien, wegwerpartikel. En zo ontstond de uitdrukking voor de pottenbakker, wegwerpartikelen of een fooitje. Is dat alles? Nou, een afdankfooi gooi je weg. Oh, laten we wel wezen, gemeente. Het kleinste is de Heere groot als het uit een ontvankelijk gemaakt hart komt. Denk aan het penningske van de weduwe. Die heeft de Heere, al gaf ze maar een klein muntje. Ze heeft de Heere gewaardeerd als geen ander. En die tollenaar, o God, wees mij de zondaar genadig, die heeft de Heere Jezus gewaardeerd als geen ander. De Farizeeër, die het veel beter kon, die stond er helemaal buiten. Als het uit een verbroken hart komt. Maar als dat niet gebeurt, dan is het voor de pottenbakker een afdankfooitje. Gooi maar weg. De Heere, die keurt het af. En dan wordt ook die andere stok verbroken. Samenbinding. Wat erg, hè? Want als je op die weg voortgaat, dan raak je dus niet aan de Heere verbonden, mensen. Dat is vreselijk om voor eeuwig verloren te moeten gaan. Ja, maar daar eindigt het niet, gelukkig. Want deze reactie van Israël heeft niet kunnen verhinderen dat de Heere Jezus toch van harte en volmondig aan het kruis zijn offer heeft gebracht. En zijn stok, zijn staf, samenbinding en lieflijkheid toch hanteert. Ja, bijzonder, hè? Toch gaat Gods werk door in de lijdensaankondiging. En wij staan er al achter. We mogen in deze lijdensweken de Heere Jezus weer volgen op zijn weg. En als dan die stok van de samenbinding over ons leven komt door de Heilige Geest, dan raken we aan de Heere Jezus verbonden. Als hij daar aan het kruis hangt, begint het al. Dan ziet hij daar zijn moeder, weduwe al, die haar zoon ziet sterven. En dan regelt hij als de goede herder vanaf het kruis de oude dag van moeder Maria. De stok samenbinding. Dat is de uitkomst van het offer. Dat hoort er ook heel wezenlijk bij. En daar staat Johannes, hè, een neef van de Heere Jezus, ook bij het kruis. Petrus is in geen velden of wegen te vinden. Maar Johannes staat er wel. En Johannes, die ontfermt zich dus heel praktisch op Jezus' woord door Maria in zijn eigen huis op te nemen en te leiden. Prachtig, de stok, lieflijkheid en samenbinding. De uitkomst, daar mag de Heer Jezus voordat hij sterft nog iets van proeven. En de tranen van Simon Petrus, dat hij de Heer Jezus verloochend heeft. Totaal anders dan Judas, hè. Die had ook tranen, maar die viel de verkeerde kant op. Maar Petrus valt de herder toe. met zijn staf lieflijkheid en samenbinding. Kijk, het werk gaat toch door. Het werk gaat toch door. En hoor die Romeinse overman daar, die hoofdman daar zeggen: deze is echt de Zoon van God. En zie straks, voor net na hemelvaart en voor Pinksteren, de broers en zussen van de Heere Jezus en moeder Maria zitten biddend in de tempel. Dat is die staf van samenbinding en liefelijkheid. De herder blijft hen leiden en weiden. En hij bindt ze aan zichzelf. En hij bindt ze aan elkaar. En hij bindt ze aan de eer van God. En hij bindt ze in het getuigenis van de hemel. De levende gemeente onder het kruis. Het zal worden één gemeente. Het zal worden één geloof. Het zal worden ene doop. Het zal worden ene herder. Het zal worden één toekomst. Het zal worden één lofzang op deze goede herder, Jezus Christus. Met die bijzondere staven, de stok lieflijkheid en samenbinding in zijn doorboorde hand. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En daarom zal ik blijven in het huis van de Heere tot in lengte van dagen. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Getrouwe zielenherder, wij mogen u erkennen voor uw openbaring van uw hart. Dat het bij u geen verkleedpartij is, maar dat u zo bent, van binnenuit, ontfermend over zondaren, over verloren schapen die u wilt maken tot volgzame kinderen van God. Wat een wonder, Heere, en wat een prijs hangt daaraan van uw kant. En als we daarachter komen, dan zullen we u waarderen als geen ander. Hoog boven alles, meer dan het fijnste goud op aarde. Heerlijk als we daaruit mogen leven, Heere. Al uw volk en kinderen, de grote en de kleine in de genade. Wat mogen we dan afzien van de doffe glans van veel dingen hier in het leven. En opzien tot de stralende krans van uw overwinning. En dat u dat ook uitdeelt uit uw herders hart. En in de leiding van uw stok en uw staf. In het leven van allen die u vrezen. Ouderen en jongeren. Wij mogen u erkennen voor de volheid van dat volbrachte werk. En de overvloed ervan. En de koninklijke glorie die u gebruikt om zo heerschappij te voeren over de wereld en bijzonder ook over de kerk. En allen te bedienen die op u vertrouwen. Heren, dat we eronder mogen zijn. Dat we eruit mogen leven. In een dankbaar leven. In een leven van woord en daad. Van lofzang en ontferming. Als we daarbuiten staan, o God, wil ons bekeren. Want u zoekt ook verloren schapen. En u gaat ermee door. Als de getrouwe herder. Totdat u ze vindt. Om ze terug te brengen. In de gemeenschap met God. We mogen u erkennen, Heere, voor al uw weldaden, ook in het dagelijkse leven. En zeker ook als wij dat mogen zien als gaven van uw hand. Dan houden we ook nog over om mee te delen aan anderen. Heere, zegen ons zo ook in onze gaven die we mogen geven in uw dienst. We bidden ook voor het werk van de zending. Wat een zegen dat de kerk geplant wordt, ook in andere delen van de wereld. En daar ook levend is en levendig en groeit en bloeit, soms ook tegen de verdrukking in, zodat zelfs zendelingen van die kerk naar West-Europa komen om hier het evangelie opnieuw te prediken in steden waar mensen soms niet meer weten wie de Heere Jezus is. O God, zegen uw kerk wereldwijd en leer ons daaruit leven, zodat we ook alert zijn op de dingen die gebeuren en oog hebben voor de toekomst die aanstaande is, van u en met u en eeuwig bij u. Wij danken u voor deze zondag. Wij bidden om getrouwheid ook in de middagdienst en wij vragen om toerusting ook als de werkweek weer begint. Wil ons alle gedenken, Heere, en leiden door uw raad. Vergeef ons onze zonden en zegen het goede van u. Dat bidden we alleen om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden ingezameld en dan zingen we tenslotte nog uit Psalm 22, vers 13. Ik loof eerlang u in een grote schaar en wat ik u beloofde in het heetst gevaar, dat betaal ik op het heilig dankaltaar bij die u vrezen. Psalm 22, vers 13 tenslotte. Heft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.